Aflevering 4. Ontmoeting met de moeder van Hans van Themse. Welkom bij Langman de podcast. Ik ben Deborah Langman. Fijn dat je luistert. In deze serie podcasts blikken we terug op 11 mei 2006. De dag dat peutertje Luna en haar au pair Ndoui doodgeschoten werden door Hans van Themse. In deze aflevering vertel ik over mijn ontmoeting met de moeder van Hans. De afspraak met haar was dat er niets mocht worden opgenomen of vastgelegd. Ze vroeg om volledige anonimiteit. Wat je nu gaat horen is mijn persoonlijke verslag van dat gesprek. Aan de bemiddelaar van moderator heb ik gevraagd of de moeder van Hans bereid zou zijn om met mij in gesprek te gaan. De vraag zou voorgelegd worden aan de contactpersoon van moeder en ik zou in een mail het antwoord krijgen. Een aantal weken later, op het moment dat ik eigenlijk dacht dat de moeder van Hans niet met mij in gesprek zou willen gaan, kreeg ik een mail met daarin het mobiele nummer van moeder. Blij met het mobiele nummer, maar ook meteen gespannen, bedacht ik me hoe ik dit het beste zou kunnen aanpakken. En na een week besloot ik de moeder van Hans een sms-bericht te sturen, met daarin de uitleg over mijn podcast en de vraag wanneer ik haar zou mogen bellen. In mijn sms heb ik moeder ook uitgelegd dat ik geen sensatie wil en dat ik vooral wil weten hoe het nu met haar gaat. Moeder sms'te mij vrij snel terug en gaf aan op welke dagen ik haar mocht bellen. De week erna ben ik eerst op de trein naar Leuven gestapt om daar in gesprek te gaan met Pieter van bureau Moderator. En op de terugweg in de trein heb ik mijn telefoongesprek met moeder in mijn hoofd voorbereid. Diezelfde middag bij thuiskomst in Antwerpen heb ik de moeder van Hans gebeld. We spraken af om elkaar 2 weken later, op 28 november, te zien en te spreken op een neutrale plek in een deelgemeente van Antwerpen. Maandag 28 november, 9:30. Ik stap de iets te fel verlichte brasserie binnen. Er zitten verschillende mensen aan tafeltjes. Ze lezen de krant, ze drinken een koffie. En helemaal achteraan, bij het raam, zit een vrouw te lezen. Ze draagt een bril. Ik loop voorzichtig haar kant uit en spreek haar naam uit, zacht. Ze kijkt op en ze zegt: "Dat ben ik, Deborah. Zet u." Als ik haar een hand wil geven, geeft ze aan dit nog, coronatechnisch, niet te willen doen. Dit voelt letterlijk wat onhandig voor mij. Moeder heeft al een thee besteld en ik besluit dat ook te doen. De moeder van Hans geeft aan dat ze maar tot 11 uur de tijd heeft. Dat ze dan een andere verplichting heeft en dat ze een wekkertje heeft gezet. Ik denk meteen, wat goed, er is een eindtijd. Dit had ik moeten verzinnen. Deze vrouw is voorbereid. Ik vraag haar hoe het met haar gaat. Ze zegt dat het wel goed gaat. En dan valt er een stilte. Wilt u iets vertellen over hoe het was voor u toen u hoorde wat uw zoon gedaan had, vraag ik haar. Ze kijkt me doordringend aan en ze zegt een tijdje niets. Dan vertelt ze over het ongeloof. Het niet kunnen begrijpen wat er gebeurd is die dag en het waarom. De zin die me intrigeert is dat ze zegt: het waarom moest ik loslaten. Daar kom ik nooit achter. Zelfs Hans weet hier geen antwoord op te geven. Ze vervolgt haar verhaal over de vele telefoontjes. 15 of meer keer op een dag. Allemaal media die de ouders van Hans willen spreken. De journalisten liggen letterlijk op de loer in de straat. Paparazzi, noemt de moeder van Hans ze. Ze worden de eerste periode geen seconde met rust gelaten. Maar de ouders van Hans besluiten de pers niet te woord te staan. En ze zwijgen in alle talen. Moeder geeft aan dat het geen zin had de pers te woord te staan. Ze hadden hun verhaal al klaar. De kranten stonden al vol met het hoe en waarom dit vreselijke drama had plaatsgevonden. Wat zou zij als klein mens, zoals ze het zelf benoemt, hiertegen in kunnen brengen? Ze zou toch niet geloofd worden. En tot op de dag van vandaag heeft ze ook gezwegen tegen de pers. Dat de moeder van Hans dan wel met mij in gesprek wil, vind ik bijzonder. Destijds is er ook een poging geweest een gesprek plaats te laten vinden tussen de moeder van Hans en Laurence van Bree, de moeder van Luna. Dit was na het proces en zou onder begeleiding van bureau moderator plaatsvinden. Dit is niet gebeurd. De moeder van Hans geeft aan dit gesprek destijds te willen aangaan om elkaar op die manier tegemoet te komen in het verdriet. Laurence had het ook al zo mooi verwoord. Zij vertelde tegen mij in ons gesprek dat zij niet de enige was die haar kind was verloren, maar dat de moeder van Hans ook haar zoon was verloren. Wat deels ook waar is natuurlijk. Moeder vertelt ook dat Hans de oudste is van 4 in het gezin. Dat het drama zich afspeelde op een donderdag en dat moeder de vrijdag erna naar de school van haar andere zonen is gegaan met de vraag hoe het nu verder moest. De examenperiode ging bijna beginnen en haar zonen wilden niet blijven zitten. Natuurlijk bleven ze die vrijdag na de schietpartij van hun broer Hans thuis. Maar zij wilde maandag weer naar school. Maar kon dit? Was dit mogelijk? Moeder benoemt ook meteen dat het voor school ook een hele opgave was om dit goed te doen. Haar zonen waren welkom, maar hoe zou er op hen gereageerd worden? Hoe kon de school zorgen voor een veilige omgeving voor haar zonen, maar ook antwoord geven aan de vele vragen van klasgenoten en andere schoolgangers? Dit vreselijke drama in mei 2006 heeft enorm veel verdriet teweeg gebracht. En het leven verandert van vele mensen. Naast alle die Luna en Dewey lief hadden, ook de ouders, familie en vrienden en bekenden van Hans. Ik vroeg aan moeder of ze verhuisd waren. Misschien ergens anders opnieuw waren begonnen. Maar moeder gaf aan in een fijne buurt te wonen. Door de moordpartij van Hans zijn ze verschillende mensen kwijtgeraakt. Maar er waren ook in de buurt die wisten dat het niet hun schuld was dat Hans dit drama had aangericht. Moeder gaf ook aan dat als ze zouden verhuizen, men snel genoeg zou weten wie ze waren en dat het dan ook weer van vooraf aan zou beginnen. Dus bleef het gezin wonen in hun vertrouwde huis en omgeving. Als ik moeder vraag of ze nog dagelijks wakker wordt met de gedachte aan Hans en aan wat hij gedaan heeft, zegt moeder dat ze er niet iedere dag mee wakker wordt, maar dat ze er nog wel regelmatig van wakker ligt. Ze zegt dat als ze aan Hans denkt, dat dat altijd verbonden is met de gevangenis. Tijdens ons gesprek vallen er regelmatig stiltes. Ik vind dat in het begin ongemakkelijk. Maar ik raak meer en meer op mijn gemak. De moeder van Hans denkt na over hoe ze haar zinnen vormt. Ik stel niet alleen maar vragen. Ik vertel haar ook over mijzelf. Ik vind dat ze dat verdient. Ik mag niet alleen maar vragen. Ik wil graag dat moeder zich op haar gemak voelt. Moeder geeft aan dat ze door moest. Dat er nog 3 zonen waren die haar nodig hadden. Ze moest ermee dealen. Ook vertelt ze dat ze vrij snel heeft besloten dat ze het verschrikkelijke wat er had plaatsgevonden mee wilde nemen als een ervaring en niet als een last. Het was een voldongen feit. Niet meer op te lossen. En het was ook niet mogelijk om te achterhalen waarom dit was gebeurd. Dan vraag ik aan moeder hoe het met Hans is. Ze antwoordt door te zeggen: tja, hij is een man geworden in een prikkelarme omgeving. Ze vertelt dat Hans op dit moment een online opleiding volgt aan de Open Universiteit. Dat hij helpt met het klaarzetten van stoelen en tafels op het moment dat er cursussen zijn. En dat hij bijhoudt wie er wel en niet aanwezig zijn. Ik vraag dan hoe ze het voor zich ziet als Hans vrijkomt. Daar er 3 van de 4 partijen toestemming hebben gegeven voor vroegtijdige vrijlating. Daarop antwoordt ze meteen dat die hele molen nog doorlopen moet worden en dat dit nog jaren kan gaan duren. Ze geeft ook aan dat als ze aan zijn vrijlating denkt, ze zich meteen geruststelt met het idee dat dit nog niet zo snel het geval zal zijn. Ze spreekt vervolgens haar zorg uit over het feit dat ze bang is dat, mocht Hans vrijkomen, hij niet in het Antwerpse mag komen wonen. En dat zij en haar zonen altijd naar Hans toe moeten gaan en hij nooit naar hun toe kan komen. De slachtoffers zijn uiteindelijk degene die hier grote inspraak in hebben. Hans moet een woning en een baan hebben als hij vrijkomt. Meteen daarna zegt ze dat iedereen tegenwoordig weet hoe Google werkt en dat een woning en een baan vinden niet evident zullen zijn in het geval van Hans. Ik was onder de indruk van moeder. Het gesprek gaf mij een dubbel gevoel. Moeder dacht na over wat ze zei. Ze woog als het ware haar woorden. Ze was tijdens het gesprek op haar hoede, maar was ook oprecht geïnteresseerd in mij. Wat mij verbaasde was dat moeder niet met haar naam genoemd wil worden, omdat ze nadien nieuwe vrienden heeft gemaakt die niet op de hoogte zijn van het verhaal van Hans. Dit wil ze graag zo houden. Mij lijkt dit bijna onmogelijk. Wel hoopt moeder dat, mocht Hans vrijkomen, hij in het Antwerpse kan komen wonen. Omdat hij anders nooit naar zijn familie kan komen en dat zij altijd naar hem toe zullen moeten gaan. Zou Hans niet beter helemaal opnieuw beginnen, in een ander land, denk ik dan. Het idee dat hij weer in het Antwerpse zou komen wonen, of dat een van de nabestaanden hem tegen het lijf loopt, dat moet je toch niet willen. Het wekkertje dat moeder heeft gezet tijdens ons gesprek is niet afgegaan. Ik heb het niet volgehouden. Ik heb moeder bedankt voor het gesprek en ik ben gaan afrekenen. Ik heb nog 1 keer achterom gekeken. Moeder zat alweer te lezen. Ik ben naar buiten gegaan en in mijn auto gaan zitten. Daar besefte ik de impact die deze ontmoeting had op mij. Ik was aangedaan en erg moe. Ik had niet kunnen bedenken dat het me zo zou raken. Het begon allemaal met die zin in de krant op zondag. Laurence die zegt: Hans van Temse kan mij mijn kind afnemen, maar niet mijn leven. En daar wilde ik iets mee doen. Het is een verhaal geworden wat een diepe indruk bij mij achterlaat en een zeer bijzondere vriendschap. Je luisterde naar Langman de podcast. Dit is voorlopig de laatste aflevering van dit verhaal. Maar zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, houd ik je daarvan op de hoogte. Spreek deze podcast je aan, abonneer je dan. Ook is het fijn als je likes geeft of als je deze podcast deelt. Mensen kunnen mijn podcast dan makkelijker vinden. Deze podcast is een Dolby Atmos productie van Antwerp Podcast Service. Concept, research en presentatie Deborah Langman. Regie en muziek is van Leel Ussie. Op mijn website deborahlangman.be kun je nog meer info vinden en links naar de bronnen. Ik ben Deborah Langman. Fijn dat je hebt geluisterd. Bedankt en tot de volgende.